Goed om ook aanwezig te zijn waar jullie met het gebouw bezig zijn, omdat ze opnieuw uit de fundamenten zou ik willen halen, om iets moois neer te zetten. Als een baken ook voor uw omgeving, voor jullie omgeving. Mooi is dat, om dat zo met elkaar te mogen beleven. Wat is bijzonder, daar staan we vaak niet bij stil, dat we ons geloof wat we in Jezus Christus hebben, dat we het mogen beleiden. En dat ook zichtbaar mag worden door ons leven heen. Ik ben zo blij dat de Heer Jezus zijn gemeente bouwt, niet op grond van bepaalde mensen, bepaalde taken die ze hebben, maar Jezus bouwt zijn gemeente door jou en mij, zoals wij zijn. En ik denk dat dat zo belangrijk is, dat we elkaar daarin mogen bemoedigen. Wat is bijzonder als je mag ervaren dat God jou gebruikt voor een simpel gebed voor iemand, en daardoor verandert iemands situatie totaal. Dat je daar niet eerst de dominee of de ouderlingen erbij moet hebben om het te bewerkstelligen, maar dat de Heer jou gebruikt als een discipel van Jezus. En ik wil vanmiddag iets. Het is een beetje lastig steeds met die middag en die ochtend, weet je wel. We zijn die ochtend gewend, maar de middag. Deze middag wil ik met jullie samen spreken over wat wij in Christus zijn. En ook wat het betekent om een discipel van hem te zijn. Ik wil even iets doen wat tijd kost. Ik ben niet zo gewend om mijn iPad te gebruiken, maar ik wil toch eventjes zo installeren dat ik niet steeds het ding weer moet opstarten. Dus zijn van die technische. Ik wil gewoon graag mijn iPad erbij houden, want anders ben ik te lang bezig vandaag. Nee. Ik ken onze zwakheden. Goed. Maar wat is bijzonder om midden in een samenleving te staan waar wij een getuigenis mogen en kunnen zijn. Ondanks dat heel veel dingen op ons afkomen. Ik denk voor ons die de oudere generatie zijn. We worden al moe als we denken aan de sociale media. Als we denken aan de dingen die op ons afkomen. Hoe moet je ermee omgaan? We hadden even bij het gebouw hadden het over van het durven ageren. Niet bang zijn. En het punt is, ik kom zelf uit een generatie van de hippies, de generatie van de Jesus people, waar wij radicaal op straat gingen om te getuigen over wie Jezus was. We zijn als kerken zijn we aardig gepolijst geworden de laatste tijd. En het liefst moet onze kerken zo zijn dat het zo laagdrempelig is dat iedereen binnen kan komen. Mijn vraag is of dit de opdracht is die we hebben. Mijn uitdaging wil ik vanmiddag neerleggen dat de kracht die God ons gegeven heeft, is een kracht die werkelijk een samenleving kan veranderen. Ik heb de laatste tijd in verschillende gemeentes mogen spreken, waar men ook heeft gezegd, we hebben geen jeugd meer, hoe moeten wij verder wat de toekomst betreft? En ik vind het zo bijzonder om toch te noemen, dat als wij begrijpen waartoe we geroepen zijn, zijn we geroepen niet alleen maar om iets in stand te houden, maar wij zijn geroepen om het hoofd te zijn in plaats van de staart. En ik denk dat het belangrijk is dat we ontdekken, wat maakt ons dat wij het hoofd zijn? Ik wil beginnen met een tekst uit Jesaja, Jesaja 40. En die tekst die kennen we waarschijnlijk allemaal wel. Waarom krijg ik nu steeds die annulering van mijn... Nou, goed. Als we lezen in Jesaja 40, dan zien we dat de Heer bemoedigt zijn volk. En dit was eigenlijk iets wat mij deze week erg aansprak, doordat ik in gesprek kwam met twee interessante mensen. Als we zo kijken naar wat afgelopen week de revue gepasseerd is, dan zijn we aardig opgeschud door de situatie met, hoe heet ze nou, Sylvia Simons, die heel veel over haar heen heeft gekregen. En ik was bij een winkel afgelopen week en ik kwam met de eigenaar in gesprek. En hij zegt, wat is het toch erg dat wij in Nederland zo grof zijn geworden, dat we allemaal moeten vinden. En waarom kunnen we niet iemand gewoon in zijn waarde laten? En waarom moet dat allemaal op Facebook, op Twitter enzovoort, moet dat genoemd gaan worden? En worden de meest grove opmerkingen gemaakt? We zitten in een tijd waar we in een hellend vlak zijn, wat onze normen en onze waarden zijn. En ik denk dat daar ligt juist de uitdaging van de kerk, het lichaam van Jezus Christus, om iets anders te zijn. Ik vond het zo sterk. Ik wil het toch even aanhalen. Ik ben de generaties van de Jezusbeweging. En ik weet dat op een bepaald moment kregen wij bezoek van een organisator die heette Christ is the Answer. Was in de jaren 70, begin 70. Die kwamen vanuit Amsterdam, omdat ze door ze waren vanuit Amerika naar Nederland gekomen, omdat God hun geroepen had. En ze ervoor heel duidelijk dat zij Europa wouden bereiken met het evangelie. De meeste van de gasten, die waren allemaal voormalige drugsverslaafden, waren gasten die in de criminaliteit hadden gezeten, waren gasten die in de porno-industrie hadden gezeten, maar ze waren radicaal bekeerd. En ze kwamen naar Amsterdam en dan kregen ze op een bepaald moment een gelegenheid om een grote tent op te zetten, een tent voor ongeveer zo'n kleine 1000 man. En ze gingen de stad in, ze gingen Amsterdam in, ze gingen de wallen op en ze vertelden over de Heer Jezus. Het kostte een prijs van veel van hun, werden in elkaar geslagen of werden in de grachten geduwd. Eindelijk gebeurde zoveel dat er op dat moment in de stad van Amsterdam er oproer kwam. Als u dacht dat u als gemeente een rustig en een gezapige leven wil leiden, als Gods geest over de gemeente komt, dan gaat u oproer krijgen. Want u gaat dingen bewegen. En deze gasten die werden toen gevraagd door de burgemeester, toenmalige burgemeester, alsjeblieft verlaat onze stad. Want wij kunnen niet meer de orde handhaven zoals we het gewoon waren om te handhaven. En ik weet dat ze met die hele groep van 250 jongeren kwamen ze naar Deventer, waar in die tijd ik jeugdleider was. En ze kwamen naar ons toe en vroegen van, is er een plek waar wij onze tent neer kunnen zetten? We hebben samen met hen gewerkt. En het bijzondere van deze gasten, of je nou naar de bank ging of je ging waar dan ook heen, ze vertelde iedereen over Jezus, over de liefde van Jezus. Heel radicaal, heel duidelijk. Ik weet op een bepaald moment dat we gingen posten voor de pornozaken die we in Deventer hadden, de pornoshops. En op een bepaald moment weet ik dat op een ochtend was mijn auto was dwars over de weg heen gezet met een papiertje als je niet ophoudt en is de volgende keer wagen met elkaar gereden. We maakten iets mee, we maakten iets los. We maakten iets los in de geestelijke wereld. We ervoeren dat opeens mensen met een mooie strop, dat ze een mooi pak aan, die zeer gerespecteerd waren in de samenleving, gingen ageren. En we maakten mee dat mensen op een bepaald moment voor de keuze werden geplaatst of Jezus aannemen of Jezus afwijzen. En ik geloof dat dit is wat ik geloof, ondanks dat we nu al wat jaren verder zijn gegaan, dat God nog steeds zijn gemeente daarvoor wil gebruiken. Dat er een radicale verandering mag gaan komen door onze levens. En een van de dingen die mij zo aansprak van de afgelopen week van de gesprekken die ik met een paar mensen had, was bemoedigend. En ik wil toch die tekst even lezen uit Jesaja 40, vers 27. En daar zegt de Heer tegen Israël, Israël, waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet je, ik vind het zo mooi wat jullie zeiden over die bidstond. Weet u, bidstonden is eigenlijk het hart van de gemeente. De zondagse dienst is een samenkomen om te vertellen over de wonderen en de tekenen die God door de week heeft gedaan. Maar de bidstonden zijn de momenten waar eigenlijk gewerkt wordt. Daar wordt leven wordt, verwekt. Daar mogen wij dingen zien gebeuren in de geestelijke wereld die na Gods gedachten zijn. En hier zien we dat hier wordt gezegd van, de Heer tegen zijn volk, hij zegt, mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. En toen ik hier aan dacht en ook dacht aan het gesprek wat ik met deze twee mannen had, de een was jong en de ander was middelbare leeftijd, dankjewel. Voor mij nog steeds jong, maar oké, goed. Maar in ieder geval, ik vond het zo mooi dat deze twee mannen, zij daagden mij opnieuw uit om te zeggen van waar is de kracht, waar is het mandaat wat je van God gekregen hebt om te staan in een bediening waar wij levensveranderende dingen mogen zien gebeuren. En dan staat het hier, weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord, een eeuwig God is de Heere. Weet u, God verandert niet, wij veranderen. Wij kunnen moe worden, wij kunnen op een bepaald mat worden, wij kunnen op een bepaald moment het geloof verliezen. Er gebeuren soms dingen in ons leven waardoor wij ontmoedigd worden, teleurgesteld worden. Maar vergeet niet dat Hij die ons geroepen heeft, Hij die ons leven gewild heeft, Hij die een bestemming in ons leven heeft, Hij is een eeuwige God. Halleluja. Dat betekent dat zijn eeuwigheid, daar komt geen inbreuk in. Hij heeft een plan, hij heeft gedachten. En dan staat het hier, een eeuwig God is de Heere, schepper van de einden der aarde. Hij wordt nog moeder, nog mat. Dank u wel, Heer, dat u nog moeder, nog mat wordt. Wij worden soms moe, wij worden soms mat. Door alle dingen die op ons afkomen. En dan staat het hier. En hij geeft de, hij wordt nog moeder, zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moeder kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden, zij lopen maar worden niet moede. Zij wandelen maar worden niet mat. Dan vind ik het bemoedigend woord. Dat de Heer zegt, ik word nog moede, ik word nog mat. Ik zou zeggen, als ik de Heer was, zou ik al lang moe zijn geworden. Al lang mat geworden. Want als ik kijk hoe wij als gelovigen soms van die surpieten zijn, in plaats van dat wij die mensen zijn die vrolijk en blij zijn. We zien overal wel beren en leeuwen op de weg. In plaats van dat we zien wat God doet. En waarom ik eigenlijk deze opmerking maak, was dat ik met deze twee broeders los van elkaar sprak over het verlangen wat er in mijn hart leeft, maar ook het verlangen wat in mijn hart leeft, opnieuw weer de kracht van God vrij te mogen zetten door ons leven heen. Ik moet eerlijk bekennen en belijden dat als je wat ouder wordt, dan word je wat tammer. Je wordt wat wijzer, denk je. En dan probeer je overal een juiste oplossing voor te vinden. En je probeert niet zo fanatiek te zijn. Maar zo wil ik het niet hebben. Ik wil niet de geschiedenis ingaan dat ik begon vurig en ik eindigde een beetje mat. Ik hoop dat ik de geschiedenis in mag gaan dat het vuur bleef branden. En daar waar wij een impact hebben, daar waar wij een invloed hebben, verandering mogen zien plaatsvinden. We zitten hier vanmiddag, niet vanmorgen, maar vanmiddag, zitten we hier om de Heer groot te maken. En wat bijzonder is, als we de Heer groot maken, dan openen we de hemel. Ik wil tegen jullie zeggen, de worship day, de lofprijs deden, fantastisch. Een bemoediging zijn jullie voor de gemeente. Misschien dat jullie niet van bewust zijn. Misschien zijn jullie zo langzamerhand gewend dat jullie een paar goede zangers hebben. En iemand die op de gitaar speelt. En iemand die op de tamboerijn de maat aangeeft. Vrienden, het is niet zomaar gegeven dat het zomaar is. Het is bijzonder. En ik wil dat we elkaar daarin mogen bemoedigen. En dat we elkaar ook mogen bemoedigen in die lofprijs. Dat we zeggen, Heer, ga in die lofprijs wonen. Want in die lofprijs waar God geprezen wordt, daar komt openbaring. Daar komt vrijheid. Ik weet niet of jullie het meegemaakt. Natuurlijk hebben jullie het meegemaakt, want jullie lopen al 100 jaar mee. Maar jullie hebben het al mee. Maar dat tijdens een lofprijs opeens mensen op gaan staan uit de rolstoel. Omdat lofprijs en aanbidding zet geloof vrij. Zet iets vrij waardoor er een verwachting gaat komen. God is groter dan mijn nood. God is groter dan mijn probleem. Weet u? Ik denk dat dit is onze opdracht. Dat als we zondags bij elkaar komen als gemeente, dat er een eigenlijk soort oplader is. We mogen onze batterij opladen, zodat als wij door de week die kilometers kunnen maken. Ik moet aan een elektrische fiets denken. We hebben afgelopen week een elektrische fiets voor mijn vrouw gekocht. En dan moest je de vraag stellen, hoeveel kilometers kun je ermee fietsen? Dus het is niet alleen maar een batterij hebben, maar je moet ook een aantal kilometers met die fiets kunnen fietsen. Dus eigenlijk maar, wat is jouw verwachting? Hoe vol mag die batterij zijn door de week, zodat je die kilometers kan maken in het koninkrijk van God, die God jou aangeeft om te gaan? Ik denk dat het zo belangrijk is dat we zeggen, Heer, wij verlangen erna om te zien wat u met ons leven wil. En daarom weet u een van de teksten die mij het heel erg, of een van mijn lievelingsteksten, wil ik met jullie lezen, dat is Matteüs 9. En dan zien we over Jezus die zijn discipelen meeneemt. Ik denk dat het zo belangrijk is dat wij mogen elkaar uitdagen. Broeders en zusters, laten we elkaar uitdagen om uit te blinken, om excellent te zijn in ons geloof. Ik vond het zo mooi dat deze twee mannen waarmee ik sprak, zij daagden mij uit. Ze zei, Thomas, waar zien wij mensen bevrijd worden van demonische machten? Waar zien we dat wonderen en tekenen gebeuren zoals het eigenlijk behoort te gebeuren? Waarom zijn we zo gauw tevreden met een gebedje? Waarom zijn we niet volhardend in het bidden? Waarom bidden we niet voor openbaring, dat we de juiste openbaring krijgen? Want het punt is natuurlijk dat, wat ik wel belangrijk vind, is dat we wel doen datgene wat de Heer wil dat we moeten doen. Kijk, het punt is dat wij vaak zo enthousiast zijn en voor de Heer uitrennen. En dan dingen doen die Hij niet van ons gevraagd heeft om te doen. Omdat we aan de ene kant hebben ervaren dat het wandelen met Hem, het kennen van Hem, geeft ons ook een mandaat, een vrijheid, een autoriteit. En toen zei een van deze jongens, hij is een tandarts. En hij wordt wel eens de vliegende tandarts genoemd. Hij werkt een x-aantal maanden in Nederland als tandarts. Dan detacheert hij zich om daarna naar verschillende landen te gaan om te helpen op zendingsgebieden. En hij zegt, wat ik daar zie in die zendingsgebieden is de kracht van het evangelie veel sterker dan wat ik hier in Nederland zie. Waarom? En hij legde die uitdaging bij mij. Hij zegt, Thomas, waarom heb je niet de autoriteit en het mandaat wat God je gegeven heeft? Nu wil ik niet zeggen dat ik geen autoriteit en geen mandaat heb. Maar ik ben het mee eens dat mensen heel makkelijk door de mazen heen kunnen zwemmen wanneer het gaat om onze samenkomsten. Mensen kunnen onveranderd weggaan uit hun samenkomst. Ons verlangen is toch dat mensen veranderd uit hun samenkomst zullen gaan. Doordat ze een ontmoeting met Jezus hebben gehad. Ik vind dat zo bijzonder. Ik vind dat zo spannend. Als ik kijk naar mijn eigen bediening en mijn eigen leven. Van verschillende momenten kan ik aanhalen en aantonen. Waar God zijn macht toonde buiten mijn mogelijkheden. Ik moet denken aan ik had een team van jonge mensen had ik mee om jaren geleden om mee te werken in een gemeente in Haarlem. Om daar evangelisatiewerk te doen. En we kwamen die begin van de week, de vrijdagavond, kwamen we in de gemeente. En we zouden de jonge lui van die gemeente zouden we ontmoeten. En die jonge lui die hadden een leuke party hadden ze georganiseerd voor ons. Die zouden gaan evangeliseren. Het punt was dat wij waren niet in de stemming voor een party. We waren in de stemming voor een slagveld. We waren in de stemming zeggen, wij willen werkelijk dingen veranderd zien worden hier in Haarlem. En op een bepaald moment merkten we dat zij op een heel andere golflengte zaten dan wat wij zaten. Toen hebben we gezegd, vinden jullie het erg als wij even apart gaan? We hebben even tijd nodig om samen te bidden. We gingen naar een bijruimte van die kerk om te bidden. En we riepen tot de Heer. En ik weet dat ik zelf met mijn rug tegen de muur stond. En ik zeg tegen de Heer, Heer, als ik hier moet zijn, zo kan ik niet verder. U moet gaan komen met uw geest en u moet een verandering gaan geven. Het bijzondere was dat Gods geest viel op deze groep jongelui. Die waren gekomen om te evangeliseren in Haarlem. En de heerlijkheid van God kwam en op een bepaald moment hoorde ik de deur kraken. En de een na de ander kwam binnensluipen in die kamer om te kijken wat er gaande was. Die avond gaven verschillende jongelui hun hart aan de Heer Jezus. Die avond werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken in nieuwe tongen. En ik weet dat die party, dat werd een nachtparty. Want wij gingen door tot 1:30, 2 s'nachts, omdat Gods geest zo aanwezig was. En weet je wat het bijzondere was van wat wij toen meemaakten? Het zette de toon voor die hele week dat wij in Haarlem zouden gaan evangeliseren. We hadden te maken met machten van de duisternis, die probeerden onze samenkomsten proberen te verstoren. Maar weet je bijzonder, wat door de ervaring die we hadden gehad met elkaar die avond, van zo'n autoriteit en zo'n kracht, om de week die we ingingen, om die ook te gaan uitvoeren in de krachten die de Heer gaf. Op een bepaald moment hadden wij een probleem met een potloodman. Ik weet niet of jullie weten wat het is. Maar er is iemand die bepaalde interesse. En hij probeerde ons te storen. Ik weet op een bepaald moment dat wij in de naam van Jezus deze geest van het zichzelf tonen, naakt te tonen, dat we die aanspraken in Jezus naam. En hij viel op de grond. En we mochten met hem praten, we mochten hem bij de Heer Jezus brengen. Die week kregen we te maken met een Satanspriester die tot geloof kwam. En we mochten met hem bidden, zodat hij vrij kwam van de machten van de duisternis. Die week, daar bewoog zich het een en het ander. En weet u, het bijzondere wat we die week meemaakten, was dat wij het koninkrijk van God geopenbaard zagen in onze toewijding aan de Heer. En weet u, als de Heer Jezus dan in Matteüs 9, dan zien we dat Jezus, hij ging rond. Hij ging niet rond om een fair te houden. Hij ging niet markten bezoeken om gewoon zijn product te lanceren. Nee, hij ging rond in de steden om het koninkrijk van God te proclameren. Er staat hier, en Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagoge, vers 35 is van hoofdstuk 9, en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Weet u, waarom ben ik met een van deze mensen aan het van afgelopen week, was dat ik eigenlijk probeerde het uit te leggen waarom mensen soms niet genezen worden. Kennen we dat allemaal? We proberen allemaal God te helpen met een handje warm. Hij is er niet geneest. En toen zegt hij zegt, Thomas, wat ben je bezig? Zegt hij. Hij zegt, ik heb door mijn leven heen, heb ik het een en ander meegemaakt. En ik wil geen valse hoop wil ik wekken. Ik niet. Maar wat ik wel heel sterk heb voel, wat hij zei maar Thomas, maar hoe komt het dat we niet de kracht hebben om dat te doen wat de Heer Jezus ons heeft opgedragen? We lezen in de Bijbel dat soms Jezus geen wonderen en tekenen kon doen door ongeloof. Dus ongeloof kan heel duidelijk een reden zijn waarom het Koninkrijk van God niet doorbreekt. Maar weet u, het is zo belangrijk dat wij geloof wekken. Een paar maanden geleden was ik in Zweden. En we hadden een dienst in een gemeente. Ik was uitgenodigd om in een Afrikaanse gemeente mee te doen met de worship. Heerlijk. Die gasten die zingen allemaal verschillende toonaarden. Heel moeilijk om te volgen, vooral met de viool. Lukt helemaal niet, dus je moet met de gitaar maar meespelen. Maar het bijzondere, ondanks dat hun toonaarden pijn deden aan mijn oren, mijn hart sprong op van blijdschap en vreugde, want het was geloof. Zij trokken eigenlijk de heerlijkheid van God over onze samenkomst uit. En er kwam geloof en er kwam verwachting. En het bijzondere wat ik ervoer, dat deze jonge mannen en vrouwen die daar aanwezig waren, die als vluchtelingen naar Zweden waren gekomen, de hoop voor een natie kunnen zijn, een hoop voor een stad kunnen zijn. En ze baden, niet omdat ze op elkaar wachten, omdat ze een nummertje hadden getrokken om dan te mogen bidden. Ze baden aan één sluitend, één zei amen, de volgende ging door waar de ander mee was geëindigd. En we ervoeren dat er een eenheid, een harmonie in gebed was, die geloof opwekte. Geloof. Weet u, ik geloof niet dat we dingen moeten opzwepen. Daar geloof ik niet in. Maar weet u, wanneer geloof komt doordat mensen een vertrouwen in de Heer God hebben. En dat blijven uitspreken, dat is besmettelijk. Dat besmet mensen om je heen. En als jij er geloof in hebt, heb ik geloof in. En wat is bijzonder als je met meerdere geloof hebt voor de wonderen die God wil doen. Door hij het verlangen heeft om het koninkrijk der hemelen te openbaren. Onze opdracht is om het koninkrijk der hemelen te laten zien, te openbaren. En dan staat het hier dat het koninkrijk van God dat bestond uit het genezen van ziekte en alle kwalen. We hadden erover, deze tanden, zegt ik zit in Afrika. En hebben we vaak te maken met demonische machten. Hij zegt, ik ben helemaal onder de indruk van de predikers en de dienstknechten God in dat werelddeel, met wat voor autoriteit zij spreken, met wat voor autoriteit ze bidden. En toen hadden we eigenlijk over, waarom missen we dit in Nederland? Ik denk dat we het missen op grond van verschillende redenen. Ten eerste denk ik dat we het missen, dat misschien heel veel van deze dingen die verbergen zich achter mooie façades. Fatsoenlijkheid. Je moet je niet storen, je moet je niet stoten met mensen. Laten we niet vergeten het humanisme, hoe dat geworteld is, zelfs bij ons christenen. De angst die we hebben voor autoriteit. Maar weten wanneer het gaat om het zielenheil van mensen, dan kunnen we daar geen democratische stemming over vragen. Gods woord blijft hetzelfde. En Jezus is gekomen om zijn leven te geven, opdat wij leven zouden ontvangen. Hij heeft niet eerst een Sanhedrin gevraagd. Hij heeft niet de hemel gevraagd of het goed was wat hij deed. Nee, hij deed het omdat hij zijn vader wou gehoorzamen en de wil van de vader wou doen. En dat vind ik zo bijzonder, dan zegt hij dat toen hij de scharen zag. En ik denk, dat hart moeten we hebben. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Bij Jezus was er geen hardheid. Wij kunnen soms zo overtuigd van iets worden dat we bijna zwart-wit denken. Hier staan we, Jezus werd bewogen. En bewogen, dat betekent meeleven. Eigenlijk betekent het in de huid van de ander kruipen. Dat valt niet altijd mee, om in de huid van de ander te kruipen. Zelfs diegene die zo moeilijk en soms zo vervelend kan zijn, of zo lastig kan zijn, om in diens huid te kruipen en Jezus te overwinnen. Maar dat is onze opdracht. Jezus zichtbaar maken aan de wereld. Dat jij en ik dat we zo verschillend zijn. En weet je wat mooi is? Dat ondanks dat we verschillend zijn, hebben we allemaal heel duidelijk een plaats en een taak in het Koninkrijk van God. Ik vind het zo mooi dat, als ik jullie zo hier vanmiddag zie, dan zie ik allemaal hele kleurrijke mensen. Het is niet alleen maar dat jullie kleurrijke kleding aan hebben, maar als ik jullie zo net zag, lofprijs. Ik heb genoten van de jongeren. Er waren twee jongeren die zaten hier op de eerste rij en die zongen heerlijk, heerlijk die liederen mee. Ik dacht, wauw, wat fantastisch. Hun geloof, hun zingen inspireert mij. Het was een beetje warm om veel te spelen hier vandaag. Dus ik had eigenlijk mijn jasje aan moeten doen om niet al mijn mooie plekken te laten zien die op mijn overhemd zijn. Maar in ieder geval, ik vond het zo mooi te zien hoe zij de Heer prezen. Hoe vaak zijn niet de kinderen met hun eenvoudige gebed, hun volkomen geloof in de Heer Jezus, die wonderen bewerken. Die een heimwee in ons hart oproepen om weer terug te komen bij de Heer Jezus, waar geen veroordeling is. We lopen vaak met al die dingen op onze nek waar we ons voelen dat we tekort zijn geschoten. Ik vind het soms erg moeilijk, erg lastig om momenten te nemen om in de stilte te gaan. We wonen in het oosten van het land en in onze grote tuin daar hebben we een grillhok. En dat is vaak mijn plaats van stille tijd. Ik hou van vuurtjes maken. En dan vooral als je dan daar zit en je gaat over je leven nadenken, kan het best confronterend zijn. Ik hou er liever van om maar door te blijven rennen. Daar hoef ik niet na te denken. Maar soms dan heb ik het nodig om die stilte te hebben en de Heer te zoeken. En weet je, dan komen die gedachten van waar je tekort bent geschoten. Of komen gedachten, ik heb niet alles gedaan wat ik had moeten doen. Maar dat vind ik zo heerlijk dan als je dan met die gedachten bij de Heer Jezus komt. En zegt, Heer Jezus, u bent volmaakt. Bij u ligt er geen veroordeling. In u zijn wij geborgen. Wij zijn uw kinderen. En dan zien we dat Jezus, hij ziet deze mensen, hij ziet die scharen en hij wordt met hen bewogen. En dan staat het, hij zag dat zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Hoe zou het zijn als wij de volgende week, de komende week, de Heer gaan vragen, Heer, laat ons de mensen om ons heen zien in een geestelijke toestand. Het kan confronterend zijn, want misschien moeten we eerst met onszelf te raden gaan. Hoe is onze geestelijke toestand? Voordat je de ander kan helpen. Maar wat is het bijzonder als wij, zoals Jezus onder de mensen, en we zouden mensen zien, je kan soms aan een gelaatsuitdrukking zien, je kan soms aan reacties al proeven wat er gaande is. En dat we die vrijmoedigheid hebben, dat we durven de mensen aan te spreken over hun conditie. Weet u, ik heb me vaak door de vijand, door de zielenvijand, in de luren laten leggen, doordat ik dacht dat mensen niet geïnteresseerd waren. Maar ik heb dit ontdekt, dat als wij echt zijn, als ik echt ben, dan worden mensen ook echt. Soms moet je wel ergens doorheen bijten, doorheen gaan. Maar als mensen merken dat je werk om hen geeft. Ik heb meegemaakt met stoere gasten, met tato's. En die eigenlijk totaal dachten, nou die hebben totaal geen interesse in geloven. Maar ik kwam in gesprek met hen en ontdekte dat ze maar een klein hartje hadden. En dat er een honger was naar leven. En als Jezus dan deze schade ziet, dan wordt hij met ze bewogen. Want hij ziet, ze missen een herder. Wauw, ze missen een herder. Weet je, mag ik je vanmiddag op wijzen dat er vacature is in herder zijn? Een vacature om een herder te zijn. Wanneer Jezus zijn discipelen roept, dan roept hij zijn discipelen met de opdracht om discipelen te maken. Eigenlijk wanneer je discipelen gaat maken, betekent eigenlijk dat je een herder gaat worden. Je gaat mensen meenemen in het ontdekken van een nieuw leven. En dat vind ik zo mooi dat Jezus, hij nam zijn discipelen 3 jaar mee. En hij leerde hen het principe van het discipelschap. En dan zien we dat als Jezus dan bewogen is met de schaar, ziet hoe die schaar is, dan ziet hij dat de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Je weet dat wij in het verleden het ook wel eens hebben gezegd van, stel dat ieder van jullie voor het komende jaar één persoon zou mogen winnen voor het Koninkrijk van God. En dan denk je, wat is één? We zijn eerder geneigd om te zeggen, laten we gaan voor de 5, laten we gaan voor de 10. Maar laten we beginnen bij die één. Die ene mogen winnen voor Jezus. En die ene meenemen in het ontdekken van het geestelijke leven. Dat maakt dat jij een herder wordt. Ik ben op een bepaald moment, toen ik een jonge werker in het Koninkrijk van God was, werd ik opeens geestelijk vader van oudere mensen. Ouder dan wat ik was, met veel meer levenswijsheid. Maar ze keken tegen me op en zeiden, Thomas, we komen bij jou omdat jij het antwoord bent voor onze vragen. Want jij hebt ons bij de Heer Jezus gebracht. Soms heel erg lastig was dat. Ik weet op een bepaald moment, mijn vrouw en ik waren net getrouwd. We stonden net in een jaar getrouwd. En er kwam een stel tot geloof. Ik zal niet vertellen wat er allemaal in hun leven mankeerde. Maar hij werd radicaal bekeerd van alcohol, van het roken. Zij werd bevrijd ook van het een en het ander. En samen gingen ze dat nieuwe leven in. En elke keer dan werden we opgebeld, werden gevraagd van, willen jullie komen, willen jullie voor ons bidden? Want we ontdekken nieuwe dingen. En ik moet eerlijk zeggen, mijn oren die klapperden van al die dingen die ik hoorde, want ik had nog nooit die dingen eerder gehoord. Ik dacht, hoe moet ik daar een antwoord aan geven? Mijn vader was de voorganger van de gemeente, ik ging naar mijn pa toe, zeg pa, nu moet je me helpen, jij moet maar overnemen. Nee, zegt hij helemaal niet. De Heer heeft jou gebruikt om deze mensen tot hem te leiden. Ga jij maar doen. Hij zegt, maar waar krijg je dan de antwoorden van? Toen zei de Heer, zoek de Heer daar dan. Zoek de Heer. Kijk, het bijzondere is dat als God ons iets toevertrouwt, als God ons iets geeft, dan geeft omdat Hij ook weet dat wij bij machten zijn om het te kunnen doen. Waarom? We leven in de dagen na Pinksteren. We hebben de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest die de openbaring van de Vader geeft. En ik weet hoe wij, Josien en ik, samen op onze knieën kropen. Omdat we voelden ons heel weinig in staat om zelf iets te kunnen doen. En zei, Heer, geef ons een openbaring, help ons. En dan kwam hij bij die mensen. En opeens dan had je een openbaring van hun situatie. En je sprak autoriteit. En toen zei ze, hoe weten jullie dat? Ik zei, we weten niks. Dat geloofden ze niet. Maar toen zei, als jullie het dan weten, willen jullie dan ook voor ons bidden dat er een doorbraak gaat komen. Halleluja. Volgende stap. Dan moesten we bidden voor een doorbraak. Maar ik heb wel geleerd om niet iets los te laten voordat er een doorbraak kwam. Als ik kijk naar deze mensen, dan zie ik dat deze man een dienstknecht is van God. Hij reist de wereld over en heeft een bijzondere bediening, vooral voor de Afrikaanse landen. Als ik dan denk hoe zijn leven in puin was, maar de Heer gaf mij bewogenheid. En wij mochten hem brengen bij de Heer Jezus. Wat is dat bijzonder? Hij is bewogen met de gevangenen. En bewogen met de vaderlozen. En als ik zie wat God daarin gedaan heeft. En waar wij alleen maar een kleine schakel mochten zijn. Maar wat bijzonder. Jouw leven is een schakel voor andere levens. Drie dingen wil ik eigenlijk noemen wat Jezus. Hij zegt ten eerste bewogenheid. Bewogenheid is belangrijk als wij de wereld willen zien. Vanuit wat wij ontvangen hebben in het Koninkrijk van God. Weet u. Als jij wist. Als u wist wat we hebben gekregen in Jezus, dan is dat dynamiek. Dat is dynamisch. Maar als we niet in Jezus de harthouding hebben, dan wordt het hard en dan wordt het veroordeeld. Maar bewogenheid is dat je naast iemand gaat staan, iemand meeneemt, iemand blijft bemoedigen. Hoe vaak hebben mensen niet tientallen keren moeten bemoedigen, voordat ze uiteindelijk daar kwamen waar ze vandaag staan. Weet u, Jezus, hij zegt in Matthäus 15, vers 16, daar zegt hij het heel duidelijk, dat niet wij hebben hem uitgekozen, maar hij heeft ons uitgekozen en heeft ons aangewezen om in zijn bestemming te komen. Zegt hij vers 16, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen opdat gij zoudt heen gaan, niet teleurgesteld, maar vrucht dragen. En uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Wat vind ik dat bijzonder? En ik wil jullie daar vanmorgen of vanmiddag nogmaals aan herinneren. Jouw leven is vrucht dragend. Ik sprak met een vriend van mij. En hij is begonnen met wijn maken. En hij heeft allemaal wijn, wijnranken. En wijnstokken heeft hij geplant. En hij vertelde me iets interessants over het maken van wijn. En het komen tot de beste druiven. Hij maakt wijn in Nederland, waar eigenlijk het klimaat best wel karig is om goede wijn te maken. Maar hij kan hele goede wijn maken. En hij vertelde me iets over hoe hij dat deed. En hij vertelde het proces van de wijnrank. Het proces van het snoeien. En ik vond het zo bijzonder dat het punt is dat de Heer Jezus ook in ons leven dingen wil snoeien en weghalen die niet nuttig en niet goed zijn. Maar wij leven in een cultuur dat wij alles moeten kunnen. En het liefst dat wij elkaar gewoon, zelfs met alle dingen die niet goed gaan, dat we eigenlijk een soort EHBO voor verzorgen. Maar hij vertelt dat als hij in het voorjaar de wijnstok en al de ranken ziet groeien. Hij zegt in het najaar, voordat eigenlijk alles ter ruste gaat. Hij zegt dan knip ik alle wijnranken eraf, behalve twee wijnranken die laag zitten. En dan in het voorjaar, wanneer het gaat groeien, dan zie je vanzelf dat die wijnranken die gaan zich verspreiden en er leven in. En aan die wijnranken komen druiven trots. Hij zegt, maar dan maak ik de keuze aan die wijnrank welke trossen blijven hangen en welke weggaan. Hij zegt, en dan vaak dan snoei ik zo'n wijnrank eigenlijk, of maak ik vrij van die trossen. En dan blijven maar een x-aantal druiventrossen blijven hangen. Hij zegt, waarom doe ik dat? Omdat ik geloof dat hetgene wat ons gegeven is, het beste mag gaan worden. En dat is ook in ons leven. Want de Heer wil het beste uit jou en mij halen. Maar we hebben een vijand die probeert ons zoveel mogelijk met allemaal dingen bezig te zijn. Die best sociaal goed zijn en die best wel leuk zijn. Maar wij komen niet tot het doel waartoe we geroepen zijn. En de Heer Jezus, hij zegt hier, ik heb jullie geroepen opdat jullie vrucht zullen dragen. En je vrucht zou blijven. Opdat uw Vader u alles geven. En hier komen we tot het radicale. De Vader u alles geven. En dat was een van de dingen die ik eigenlijk door dat gesprek met mijn beide broeders tot de slot kwam. De Heer heeft ons alles gegeven. Maar vaak laten we zoveel dingen in ons leven, laten we ons ontnemen doordat wij de stem van de Vader niet horen. Omdat we overal zo mee bezig zijn. En het bijzonder is dat er staat hier dat de Vader u geeft. En ik weet dat dat best heel lastig is. Ik heb al eerder verteld, geloof ik, hier in de gemeente. We hebben twee kinderen, een dochter en een zoon. En het was zo markant dat elke keer dat wij met onze zoon baden voor genezing, werd hij genezen. Of het nou een verzwikte voet was, of het was een aankomende griep, hij werd genezen. Ik weet niet waarom hij werd genezen, maar op een of andere manier was hij vrij ontvankelijk. Ik weet het niet, ik moet me ook niet in begeven waarom. Maar dan hadden we een dochter, een dame met pit. En dan kwam ze bij ons met haar nood. En ze had altijd een doorlopende hoofdpijn. En dan zegt ze van, vroeg ze ook van, willen jullie voor me bidden? En dan baden voor haar. En dan vroeg je de volgende dag, hoe is het met je hoofdpijn? Niks anders, niks veranderd. En dat frustreerde mij. Want het gebed wat we voor onze zoon baden, was hetzelfde gebed wat we voor onze dochter baden. Later heeft ze dit gezegd. Maar pa, die zagen misschien niet de resultaten van genezing. Maar in mijn hart en in mijn leven met de Heer Jezus ben ik gegroeid. En ze zeggen, ik heb niet alles vanzelfsprekend genomen. Ik heb geleerd om dat te zoeken en dat te vinden wat voor mij het beste was. Als ik kijk naar haar vandaag, zowel mijn zoon als mijn dochter, zijn we ontzettend blij en dankbaar voor hun leven met de Heer. Als ik denk aan Rebecca, staat ze voor hele hete vuren, zowel in haar eigen leven, maar ook in de levens van anderen. En ze kan terugkijken op haar relatie met de Heer Jezus. Die niet was dat altijd het gebed verhoord werd. Maar wel dat haar leven met de Heer verdiept werd. Zodat eigenlijk de kwaliteit van haar geestelijk leven alleen maar sterker geworden is. Ik moet denken aan haar toen ze op een bepaald moment naar haar vriendin ging. Die een doodgeboren kindje had gekregen. Ze had, er was geen leven meer in haar schoot. Ze belde me op en zei, pa, wat moet ik doen? Ik zei, ga heen en spreek leven. Ze stapte op haar fiets samen met haar zoontje achterop. En ze ging naar Kelly, haar vriendin. En ze deed wat ik had gezegd, spreek leven. En het bijzondere is dat zij een zoon hebben gekregen die leeft. En die vandaag een gezonde jongen is. Weet u, wat is bijzonder om de kracht van God in jouw leven te kennen. Dat hetgene wat jou gegeven is, dat je door mag geven. Niet op grond van wat anderen jou geven, maar op grond van wat je zelf in Jezus hebt meegemaakt. We hebben een roeping. En aan die roeping daar is verbonden dat de Heer zich ook aan ons wil verbinden en dat wij bewogen mogen zijn. Het tweede wat ook zo belangrijk is, dat niet alleen maar dat we een roeping hebben, maar dat we ook mogen weten dat we hebben een mandaat. Je hebt een mandaat gegeven. Een mandaat is ons gegeven dat wij uit zullen gaan om het evangelie te prediken. Halleluja. Het evangelie, dat is een blijde boodschap. Hoe vaak worden we daar niet gehinderd en voelen we soms, wat kan ik, wie ben ik dat ik het kan doen? Vrienden, ik zou graag jullie willen bemoedigen met een grote dosis van vrijmoedigheid. Weet je wat bijzonder is? Dat als je ontdekt dat als jij vrijmoedig wordt, dan word je verder. Dan word je iemand die mensen gaat meenemen in nog meer van Jezus. Mijn Bijbel lezen, mijn bidden wordt gestimuleerd doordat ik anderen mee mag nemen die mij die lastige vragen stellen waar ik geen antwoord op heb. Waar ik naar de Heer mag gaan en zeggen, Heer, geef me een antwoord hier. Heer, ik wil niet uit een boekje hebben, maar ik wil het uit het leven met u hebben. Weet u, om daar te komen is nodig die toewijding. Discipel zijn van Jezus. Weet u, we leven in een tijd van de cao's, inspraak en noem maar op. Maar in het koninkrijk van God vraagt de Heer niet wat wij ervan vinden. Wat hij van ons vraagt is gehoorzaamheid. Wil je een instrument zijn van mijn heerlijkheid voor een wereld die nood is? Wil je een instrument zijn om die oogst binnen te halen van die mensen die lijden? Weet u, we leven een hele spannende tijd. We zien heel veel erge dingen die gebeuren. We zien heel veel onderdeel van plaatsvindt. Mag de kerk, mag de gemeente van Jezus Christus op gaan staan in een radicaliteit. Niet meer ons mond laten snoeren door wat mensen vinden en denken. Maar zeggen, dit is wat de Bijbel zegt. En we staan op de Bijbel, want de Bijbel is het ware woord van God die verandering kan gaan brengen. Ik had met iemand erover. Soms dan heb je niet altijd een antwoord op ziekte die met ziel te maken hebben. En ik denk dat het goed is dat er psychologen zijn. Het is goed dat wij soms een goed plaatje van iets hebben. Maar wat hebben we nodig in de gemeente van Jezus Christus? Het mandaat van de autoriteit. Om daar waar de vijand is gekomen om kapot te slaan. Waar de vijand is gekomen om af te breken. Waar de vijand mensen aan het touwtje houdt. Om steeds weer te voelen dat ik mislukkeling. Dat mogen uitspreken in Jezus naam. Het is over. Het is over. Het is uit. Ik geloof dat hebben we nodig. En ik wil jullie gewoon uitdagen. Jullie hebben een mooie kerk zo meteen. En zeggen nou, de kerk wordt niet veel groter, maar ik zou dit zeggen, dat als u een levend baken zult gaan zijn, dan zal die kerk te klein zijn. Waarom? Omdat als een nieuwe kerk gebouwd wordt, komen er altijd mensen te kijken wat er gaande is. En als er een leven is, dan zullen ze naar verlangen. Dat is onze opdracht. Leven. Leven doorgeven. Leven. En daarom wil ik daarmee eindigen. Zeg van, de Heer Jezus, hij heeft ons geroepen. Terugkeren naar Jesaja 40, waar Jesaja juist deze woorden uitspreekt. We kunnen soms moede, we kunnen soms mat worden. Er kunnen dingen in ons leven gebeuren die ons best wel even een setback geven. Thomas die vroeg aan mij van, hoe is het Thomas? Ik zei nou, valt me mee. Een paar weken geleden ben ik 65 geworden. Ik wist niet dat het zo'n invloed zou hebben om over die grens heen te gaan. En dan zeggen van die mensen, je mag het rustiger aandoen. Ben ik al helemaal eens aan je rustig aan, man. Maar ik wil niet dat het de kwaliteit minder zal worden. Misschien dat wat meer proportioneren. Maar ik wil dat de kwaliteit niet minder zal worden. Weet u? Maar als je niet uitkijkt, dan geef je toe aan die matheid. Dan geef je toe, ja, nou ja, ik ben 65. Binnenkort gaat de staat mij ook ondersteunen. Dus dan krijg je staatsaanstelling, nooit eerder gehad. Maar weet u, bijzonder is dat we mogen ervaren dat de Heer heeft nog een opdracht. En ik geloof die opdracht is dat wij de laatste adem zullen uitblazen. Hij geeft de moeder kracht. En de machteloze verweert hij sterkte. Als jij vanmiddag hier zit. Dat zijn van die gewoonte mensen. Als je hier vanmiddag zit en je zegt, ik ben mat geworden. Het huis waar we in wonen, moeten we eigenlijk deze zomer ook weer een verflaagje op. We zien die krijgen. Altijd, de verf is wat mat geworden. Het straalt niet meer zo. Het is niet, ik geniet als ik een goed geverfd huis zie. Wauw, wat mooi. Zijn er een paar mensen die schilders zijn hier? Als jullie schilders zijn, jullie doen heel mooi werk. Fantastisch. Ja. Tekort aan schilders, oké. Maar ja, fantastisch. Soms dan wordt het mat. En dan als het mat wordt, dan wordt het ook kwetsbaar. En dan begint het af te breken. Weet je maar, wanneer wij mat worden, dan komen dingen in ons leven binnen. Die proberen datgene waartoe we geroepen zijn, af te breken. En het kan zijn dat ze zelfs als je jong bent, dat je kan struikelen. En dat het de drukte, de stress van het leven, je best wel in de tang neemt. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Laat deze middag zo'n krachtbron zijn waar we nieuwe kracht mogen putten. Vroeger had je bij een bron had je een emmer nodig. Om die emmer in die put te laten zakken. En daarmee het water naar boven halen. Misschien is juist die nieuwe kracht die jij nodig hebt. Want je mag putten vandaag. Is juist die kracht. Ik zeg, Heer, ik wil. Ik wil ontvangen van u. Ik wil ontvangen datgene wat u mij te geven heeft. En dan staat het, zij varen op met vleugelen als adem. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Dat zou bijzonder zijn. Vanmorgen een inspiratie mag, vanmiddag een inspiratie mag zijn. Hou op dan, dat het morgen weer. Een inspiratie mag zijn. Dat de komende week die glans weer terug mag komen. En die collega die zo vervelend is geweest, waar je groen en geel aan geërgerd hebt. En je weet, je moet gewoon bidden, je moet gewoon vriendelijk zijn. Maar het gaat niet van harte. Omdat die persoon heeft je zo op je tenen getrapt en die zo lastig wordt. Dat je die maar gaat zien met een andere ogen. Zeg, Heer, dank u wel voor het wonder wat u in mijn leven hebt gedaan. En dat wonder mag ik doorgeven. Het wonder ga ik doorgeven. Ik ga een verandering zien. Wat zou bijzonder zijn. Dat we een start mogen zien. Zowel jullie zijn met het bouw bezig. Kost ook veel energie. Maar dat het ook een start zal zijn. Dat iedereen in de gemeente. In het komende tijd. Één of twee mensen. Mag meenemen naar het hart van Jezus. En dat je een herder mag zijn. En iemand die mensen de discipelen van Jezus gaat maken. Zodat zij Jezus gaan leren. Amen.